Yeah. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. De voorganger van vanmorgen is onze eigen wijkpredikant, dominee Van den Berg. De organist is de heer Ongeveen. Vanavond zal er om 7 uur een avonddienst zijn waarin dominee Sali uit Amsterdam zal voorgaan. Vandaag is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool en ook is er outiedienst. De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons als gemeente naar de familie Van den Berg, Willem Barendslaan 8. En het kleine boeketje met een chocoladereep zoals bemoediging en groet van ons als gemeente naar Maya gaan, een jong gemeentelid van ons. Zij is gisteren aangereden en heeft haar been gebroken. Omdat het een groet van ons als gemeente zou zijn, zou het fijn zijn als een gemeentelid het boeketje voor Maya langs zou kunnen brengen. U of jij kunt zich daarvoor melden bij de diaken van dienst en dat is vandaag Ria van der Vlist. Zij heeft tevens het adres. Ik denk dat het boeket van familie Van den Berg wel mee naar huis komt. Ja? Naast de bloemengoed zal er als felicitatie een kaart worden verstuurd naar Aaron de Wit uit Schwerin in Duitsland in verband met zijn verjaardag. Na de dienst bent u en ben jij van harte uitgenodigd om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade te komen drinken. Zodat we elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. Wanneer u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u na de dienst graag te woord. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 111, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In diezelfde Psalm 111 waar we zojuist al uit zongen, staat geschreven: het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. En over wijsheid, de deugd van de verstandigheid, zal het vanmorgen gaan. En we gaan uit Psalm 111 opnieuw zingen. Nu vers 2 en ook vers 6. Het tweede en zesde vers van Psalm 111.
Thank you.
Dit is het helderste verstand, zongen we zojuist. Ja, het gaat vanmorgen dus over de verstandigheid, over de deugd daarvan. Geloven heeft ook alles met ons verstand te maken. Dat wordt daardoor niet uitgeschakeld. Nee, ook ons verstand mag helemaal meedoen in het dienen van God. En dat horen we ook terug in de samenvatting die Jezus gaf van de wet, van de wil van God uit Matteüs 22. Daarna zingen we uit lied 912, vers 1, 4 en 6. Het eerste, vierde en ook zesde couplet van lied 912. Neem mijn leven, laat het, Heer. Maar allereerst Jezus' samenvatting. Om Jezus op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus antwoordde: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Amen. Zullen we samen bidden. Ja, Heer, dat waren wel grote woorden die we zojuist in de mond namen. Om voor altijd aan u toegewijd te zijn. Daar hebben we om gebeden, daar hebben we om gezongen. Maar als we terugkijken naar de afgelopen week, moeten we wel eerlijk bekennen dat het toch niet altijd zo was. Dat we u helemaal waren toegewijd. Dat er toch ook momenten bij waren dat we voor onszelf kozen. Tegen u in, tegen de ander in. Dat we onze eigen zin wilden doordrijven ten koste van anderen. Dat we dingen zeiden die zo de plank missloegen. Dat er in onze gedachten dingen opkwamen die toch eigenlijk het daglicht niet verdroegen. Ja, Heer, we zitten hier ook als kleine mensen. Mensen die het wel eens helemaal misdoen en mishebben. En daarom bidden we u om vergeving. Bidden we u om reiniging. Bidden we u dat u ons bij de hand neemt. Ons de weg wijst door het leven. De weg van uw wijsheid. De weg van het helderste verstand. Schenkt u ons door uw geest dat inzicht. Leer het ons te ontdekken, heel persoonlijk, maar ook als gemeente, van jong tot oud. Jij hebben jullie ook voor de kinderen. Als zij straks naar hun eigen ruimte gaan, naar de kindernevendienst, gaat u met hen mee, met de leiding, als ze mogen vertellen uit de Bijbel, dat de kinderen ervan mogen ophoren, er blij van worden, er verder mee kunnen. We bidden u ook voor de autodienst die al begonnen is, waar ook een groepje bij elkaar is en op hun eigen niveau ook mag horen over u, het mag hebben over u. Zegen hen daarin. Wees bij de allerkleinste, bij de oppas. En denk ook aan de mensen thuis die met ons meekijken, nu of misschien nog op een later moment, die heel graag hierbij hadden geweest, maar ze zijn ziek of de ouderdom is een blokkade geworden. Ze zijn elders op een vakantieadres. Bereik ook hen door de techniek en bovenal door uw geest, met uw woord. En zo leggen we heel deze dienst in uw handen, maar anders. En we zien uit naar wat u ons te zeggen heeft, wat u ons te geven heeft. Onze handen zijn open, onze harten zijn open. We bidden u, spreek Heer, want uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen van groep 1 tot met 6 naar de kindernevendienst gaan, zingen we ons kinderlied. Jezus is de goede herder uit Hemelhoog 428. Daarna mogen de kinderen naar voren komen. Het is natuurlijk nog het kindermoment. Ik heb ook iets meegenomen. En daar mogen ook de kinderen van groep 7 en 8 bij zijn. Hè? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus eerst zingen we Jezus de goede herder. En daarna mogen de kinderen van de basisschool naar voren komen. Zo, is iedereen er? Goed zo, goed zo. Nou, jullie kennen mij. Ik heb weer iets meegenomen. En weet iemand wat dit is? Even ja.
Een drinkfles?
Een drinkfles, helemaal goed. Weet iemand ook nog het officiële woord voor deze drinkfles?
Bidon.
Een bidon. Zijn we het daarmee eens dat dit een bidon is? Ja, en wat staat er op die bidon? Le Tour de France. De Tour de France. En weet iemand wat dat is, de Tour de France? Jij, Jesse? Nee? Staat hij thuis bij jullie nooit aan de toer? Nou ja, zeg. Goed, oké. Okay.
Een toer doet.
Een toer doet, ja, heel goed. Een toer door heel Frankrijk. En doe je dat met de auto? Doe je dat op de motor? Of?
Met de fiets.
Met de fiets. Een racefiets. Heb jij nog iets toe te voegen? Het zijn wielrenners, ja. Vandaag een racefiets. Wielrenners zitten op een racefiets. En het is een heel peloton dat rijdt 3000 kilometer door Frankrijk heen. Helemaal, nou niet helemaal, maar een flink stuk van Frankrijk. Niet allemaal achter elkaar, elke dag een stuk. 3 weken lang, ze zijn een week bezig. En wat staat hier voor jaartal op? Weet jij dat? Wie kan er al jaartallen lezen van jullie? Ja? 2010. Nou, toen waren jullie er nog niet, hè? 15 jaar geleden. Toen was ik er wel. En het was de Tour de France, die begon in Nederland. Je zou het niet zeggen, met de Ronde van Frankrijk. Maar hij begon in Rotterdam. Nou ja, mooi, ik kan niet. Dus wij gingen daar naartoe. Job, een goede vriend, en ik. En het was een tijdrit. En ze zoefden voorbij, 1 voor 1. Eentje viel, au. En daar zag ik deze drinkfles. Ik dacht, die moet ik hebben. Kan ik lekker uit drinken als ik aan het sporten ben of als ik kindermoment doe. Lekker hoor. En ik jullie iets kan vertellen. Ja, want je denkt, waarom heeft die dominee het daar nou allemaal over? Maar je zou kunnen zeggen, wacht, ik vergeet nog iets. Over 2 weken is de tour afgelopen. De zaterdag ervoor zijn ze vlak bij onze camping. 1 keer raden waar wij naartoe gaan. Naar de camping, ja. Hey. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen, Emma. Nee. Maar denk je dat we dan op die dag op de camping blijven?
Nee.
Nee. We gaan naar de tour, want de tour is te gek. Het zal wel druk worden, maar dat hebben we ervoor over. En dan kan ik ze zien. Misschien heb ik dan een nieuwe bidon koop. Hoewel, duurzaam, ik hou deze gewoon. Nou ja, waarom vertel ik dit? Uiteindelijk lijkt wielrennen, sporten, eigenlijk op geloven, hè? Die wielrenners die moeten volhouden, die moeten goed drinken uit die bidons, die moeten goed eten, anders dan krijgen ze de hongerklop, krijgen ze dorst, gaat het niet goed. Nou, om te geloven moet je ook volhouden, hè? Dat gaat niet vanzelf. Moet je je best voor doen, moet je trouw in zijn, moet je volhouden. Wat heb je nou nodig, zoals een wielrenner een bidon met water nodig heeft, wat heb je nou nodig om het geloven vol te houden? Ah, dat is nog een andere vraag. Vraag het gewoon aan de grote mensen. Wat heb je nodig om vol te houden? André?
Doorzettingsvermogen.
Doorzettingsvermogen. Geloof. En waar voeden we dat geloof mee? Met de Bijbel. Door te bidden. Door naar de kerk te gaan. Door er met anderen over te praten. Door naar de kindernevendienst te gaan. Dat helpt allemaal om dat geloven vol te houden. Dat zeggen we de bidon van jullie vandaag. De kindernevendienst. Om geloven vol te houden. Nou, die bidon, die krijgen die wielrenners aangereikt. Hè? Daar staan er van die mensen van de ploeg aan de kant met eetzakjes en met volle bidons. En dan moet je hem aanpakken. Maar jij rijdt zo'n 40 km per uur. Staat iemand langs de weg en die geeft de bidon aan. Dat is niet makkelijk. Om zo'n bidon aan te pakken. Dus dat gaat wel eens mis. Maar ze hebben nog een tweede manier. De ploegrijder die in een auto erachteraan rijdt, die heeft zijn hele auto vol met volle bidons. Dan gaat de knecht, dat is iemand die zijn andere ploeggenoten moet helpen, die rijdt even, laat zich afzakken. Die auto komt er langs rijden, raampje open en dan krijgt hij volle bidons aangereikt. Stopt hij in de houder van zijn fiets, maar daar heeft hij er maar 2 van. Weet je waar hij de rest van die volle bidons, want die geeft hij weer aan zijn ploeggenoten. Laat. In zijn shirt. Zo via de achterkant stopt hij al die volle bidons zo in zijn shirt. Sommigen zien er wel uit als een kameel dan. Hele bult van volle bidons. Hè?
Lekkere verkoeling.
Zeker. Dat is goed. Dat is een mooie bijeffect, zeg maar. En die geven ze dan 1 voor 1 aan hun ploeggenoten. En zo kunnen ze blijven drinken, houden ze het vol. Doorgeven. Nou, dat is bij geloof ook zo. Jullie hebben het geloof toch ook doorgekregen? Van je vader en moeder? Van de meesters en jufs? Van de kende nevendienst? Van de ouderlingen? Van grote mensen, kleine mensen. Nou, zo gaat dat straks op de kindernevendienst ook gebeuren. Krijgen jullie het geloof gewoon weer aangereikt. Hier voor jullie. En hoop natuurlijk dat jullie er blijven worden. En dat je ermee verder kunt. Daarom wens ik jullie een goede, verkoelende kindernevendienst. En tot straks. Ja, zoals gezegd, vervolgen we de serie over de deugden. En vandaag gaat het over de deugd van de verstandigheid. Na geloof, hoop en liefde is het aan deze deugd de beurt. Ja, verstandigheid, wijsheid, dan denk je toch zeker ook aan een wijsheidsboek als Spreuken. En daar gaan we allereerst uitlezen. Uit Spreuken 15 en daarvan vers 21 tot en met 33. Spreuken 15 vanaf het 21ste vers. En daar lezen we: voor wie geen verstand heeft, is dwaasheid een vreugde. Een mens met inzicht kiest de juiste weg. Bij gebrek aan overleg mislukken plannen. Ze slagen pas na rijp beraad. Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord. De juiste woorden op de juiste tijd, hoe voortreffelijk is dat? De levensweg van een verstandig mens voert omhoog. Hij blijft op verre afstand van de diepte van het dodenrijk. De Heer verwoest het huis van de hoogmoedige, het bezit van weduwen beschermt hij. Snode plannen zijn de Heer een gruwel, vriendelijke woorden zijn zuiver. Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronden. Wie steekpenningen haat, zal leven. Een rechtvaardige denkt na, voordat hij antwoordt. Uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil. De Heer blijft ver van de goddelozen, maar het gebed van de rechtvaardigen hoort hij. Een stralend gezicht verblijdt het hart. Een goed bericht verkwikt het lichaam. Wie luistert naar de lessen van het leven, schaart zich onder de wijze. Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort. Wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij. Wie ontzag heeft voor de Heer, wint aan wijsheid. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. We zingen nu uit lied 313... eerste couplet, een rijke schat van wijsheid. Eerste vers van lied 313. Tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1, vers 5. En dan lezen we door tot hoofdstuk 2, vers 11. 1 Johannes 1 vanaf vers 5. En dan lezen we: dit is wat wij van hem, van Jezus Christus, hebben horen verkondigen. En wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonden niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat wij God kennen, weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In ieder die zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. We zingen nu het derde en vijfde couplet van opnieuw lied 313, ook als voorbereiding op de verkondiging. 3 en 5, opnieuw. Nee, alleen het vijfde couplet, ik moet het goed zeggen, van lied 313, vers 5. Gemeente van Jezus Christus. De filosoof Plato gebruikte eens een treffend beeld om die deugd van de verstandigheid te illustreren. Het beeld van een paardenmenner. Stel je een rijtuig voor dat voortgetrokken wordt door twee gevleugelde paarden. Ja, het beeld is wel mythologisch en in mythe kunnen paarden vliegen. Maar goed, dat ene gevleugelde paard staat voor de begeerte. Het andere voor de eerzucht. En ieder mens, zegt Plato, staat voor de opgave om die beide paarden te mennen. Dat valt niet mee, want dat ene paard, dat van de begeerte, dat wil je naar beneden trekken. Naar het lekkere leven. Vol comfort. En luxe. En genot. Want YOLO. You only live once. Je leeft maar één keer. Al dus het gehinnik van het paard van de begeerte. Het paard van de eerzucht wil daarentegen juist omhoog. De beste zijn. De baas zijn. En scoren op de statuslijst. Nou, hoe moet je nou deze ongeleide paarden, die dus allebei de tegenovergestelde kant op willen, in bedwang houden? Zodat je rechtuit blijf vliegen. Nou, zegt Plato, die kunst, dat is de deugd van de verstandigheid. Ja, gemeente, ook in de klassieke oudheid dacht men dus al diep na over de verschillende deugden die ontwikkeld en geoefend dienen te worden. Wil je althans een gelukkig mens worden? En volgens Plato is de verstandigheid de eerste van de zogenaamde kardinale deugden. Oftewel de belangrijkste deugden. Verstandigheid is niet alleen de eerste, maar ook de basis van die andere drie kardinale deugden. De rechtvaardigheid, de matigheid en de dapperheid. Die komen voort, zou je kunnen zeggen, uit de verstandigheid. Die is dus de eerste, de basis. Ja, maar wat is nou eigenlijk verstandigheid? Misschien heeft je vader of je moeder wel eens tegen jou geroepen, gebruik je verstand nou eens. Of misschien riep u het wel pas nog tegen uw eigen partner. Toen die ander, of jijzelf, iets onnadenkends had gedaan. Impulsief, lichtvaardig. Gebruik je verstand nou eens. Verstandigheid is dus niet je impulsen volgen, je begeerte, je eerzucht. Verstandigheid is eerst denken en dan doen. Bezonnenheid is daarom ook een goed synoniem voor verstandigheid. Nou, van die deugd word je niet slechter, toch? Integendeel, die deugd gun je toch ieder mens, ook zeker vandaag de dag in de politiek. Dacht u daarvan? Om niet impulsief te zijn. Niet alleen maar te kijken naar de peilingen, maar bedachtzaam, bezonnen, verstandig. Bedrijfsleven, organisaties, het onderwijs, gezinnen, relaties, ons eigen persoonlijk leven. Eerst denken. Dan doen. Bezonnenheid, bedachtzaamheid. Hoe heilzaam is dat? Om die ongeleide trekpaarden van begeerte en eerzucht te bedwingen. Om dat voorbeeld van Plato nog maar weer even ter hand te nemen. Ja, leuk en aardig met die Plato. Maar dat is toch gewoon een heidens filosoof. Wat heeft die met het geloof te maken? Wacht even. Er is echt geen reden om alles buiten de kerk en buiten het geloof af te serveren. Dat deed Paulus trouwens ook niet, hè? Toen hij op de Areopagus in Athene stond, te midden van de Griekse culturele en intellectuele elite. Toen haalde hij een van hun eigen dichters aan, een heidensdichter. Aratus, als je het op wil zoeken. En dat citaat paste hij toe op het evangelie. Op zijn boodschap over God, over Jezus. Nou, op vergelijkbare wijze lazen christelijke denkers zoals Augustinus en Thomas van Aquino Plato. En zijn leerling Aristoteles. En ook deze christelijke denkers erkenden het belang van die kardinale deugden als verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid, dapperheid. Maar ze kerstenden deze. Ze verbonden die aan het christelijk geloof. En ze voegden er drie deugden aan toe. Niet alleen omdat 7 nog mooier is dan 4, maar dat waren de theologische deugden die ze uit de Bijbel haalden, aan de Bijbel ontleenden. En we hebben ze tot nu toe al gehad. Geloof, hoop en liefde. Theologische deugden, omdat ze alles met God zelf te maken hebben. Omdat die allereerst geschenken zijn van God. Nou, die theologische deugden van geloof, hoop en liefde, die zijn de basis van die kardinale deugden. Maar die laatste kom je trouwens ook in de Bijbel tegen. Die verstandigheid, bijvoorbeeld. Neem nou Spreuken 15, het gedeelte dat we vanmorgen lazen. Daar wordt in vers 28 gezegd, een rechtvaardige denkt na, voordat hij antwoordt. Hey, eerst nadenken, en dan antwoorden, dan doen. Dat is precies die verstandigheid, die bezonnenheid. Maar ook vers 22 is hier helemaal mee in lijn. Bij gebrek aan overleg mislukken plannen. Ze slagen pas na rijp beraad. Anders gezegd, het is altijd heel goed om je plannen eerst aan anderen voor te leggen. Te spiegelen. Dat is verstandig, verstandigheid. Ook gewoon in de praktijk. Van alle dag. Want ja, daar gaat Spreuken over, hè? Over het gewone leven. En dan, hoe vind je daar de weg? Spreuken behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur. En die wijsheid die wordt daar in alle toonaarden bezongen en tegelijk ook geconcretiseerd. Maar dat is wel een cruciaal verschil met Plato. Kom eens. Daar is de verstandigheid een deugd die voortkomt uit de mens. Uit zijn, uit haar eigen inspanning. Die paardenmenner, die moet zelf die paarden in bedwang houden. Hij moet zichzelf bekwamen in die deugd van de verstandigheid. En volgens Plato is daarbij de filosofie essentieel. Maar in de Bijbel, in het boek Spreuken, is de wijsheid allereerst een geschenk van God. De kerntekst van het boek Spreuken, dat is: de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Of zoals het in het slotvers van Spreuken 15 staat: wie ontzag heeft voor de Heer, wint aan wijsheid. Dus door de Heere God te vrezen, ontvang je wijsheid. Win je aan wijsheid. Daar word je echt een wijzer mens van. En de bron daarvan ligt dus niet in je eigen inspanning, in jouw verstandelijke capaciteiten. Die ligt, gemeente, in God. Maar dan moet je wel bij die bron wezen. Oftewel, de Heere vrezen. Dat is trouwens niet hetzelfde als angst voor God hebben. Want daar is hij niet op uit. Maar wel ontzag. Hij is immers God. De Allerhoogste, de Eeuwige. De Schepper van alles wat is. Dus een diep ontzag. Wat verdient hij? Maar hij is ook de Hemelse Vader. De meest nabije. Dus de vrees des Heren is naast ontzag ook een diep vertrouwen. De vrees des Heren heeft dus ook alles te maken met in hem geloven. Als dat nou de bron is van de wijsheid, dan merk je ook hier dat die theologische deugd die het geloof is, de basis is voor de wijsheid, voor de verstandigheid. En nogmaals, dat is echt een verschil met Plato en de zijne. Nee, wijsheid, verstandigheid is in Bijbelse zin geen resultaat van filosofische scholing. Het is ook geen kwestie van een hoog IQ. Wijsheid is in de Bijbel levenswijsheid. De levenskunst, zou je kunnen zeggen. Om je weg door het leven te vinden en te gaan. Zoals in Spreuken 15 wordt gezegd: een mens met inzicht kiest de juiste weg. Dat is de weg van God. Dat is de weg van zijn geboden. Dat is de weg achter Jezus Christus aan. Die zei: leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus door het ontzag voor de Heere God, door je aan hem toe te vertrouwen, hem steeds beter te leren kennen, van Jezus Christus te leren, win je aan wijsheid. Aan inzicht. En dat is niet alleen kennis van God, maar ook kennis van jezelf. Zelfkennis. Die twee, godskennis en zelfkennis, gaan in het geloof echt samen op, hand in hand. Dus inzicht is ook zelf inzicht. Wie ben ik? Wie ben ik in relatie tot God? Ja, wie ben ik? Zijn schepsel. Zijn beeld. Dat is het prachtige aan ons mensen. We lijken op God. We weerspiegelen zijn heerlijkheid. Zijn communiceren. Maar door dat spiegelbeeld lopen wel lelijke barsten. Want zo is het ook. Dat beeld is dus wel verstoord. Gebroken. Door de zonde. Wij mensen zijn helaas ook tot vreselijke dingen in staat. In onze gedachten. Met onze woorden. Met de daad. Dus wie zijn wij mensen? Persoonlijker nog, want het gaat hier om zelfinzicht. Hè? Dus wie ben ik? Nou, eigenlijk dus een vat vol tegenstrijdigheden. Enerzijds geschapen naar Gods beeld. Zijn goedheid weerspiegelend. En anderzijds ook behept met die steeds terugkerende neiging tot het doen van zonde. En dat komt in dat tweede Bijbelgedeelte dat we vanmorgen lazen. Uit die eerste Johannesbrief. Ook aan de orde. Best wel op een scherpe wijze. Nou, er wordt allereerst over God gesproken. Op een hele mooie manier. God is licht. En voegt Johannes eraan toe. Er is in hem geen spoor van duisternis. God is dus volmaakt goed. In hem is geen kwaad. Nog geen vlinder. Hij is licht. Puur licht. Zoals hij ook liefde is. Pure liefde. En als wij met hem omgaan. Hem vrezen. Hem vertrouwen. Dan vallen in dat licht van hem. Onze eigen donkere plekken wel op. Die sporen van duisternis in ons. Zeg maar. Onze verkeerde neigingen. Onze begeerten. Onze eerzucht. Kijk, je kunt dat ontkennen. Ik niet. Ik ben anders. Maar dat is toch niet eerlijk. Dan heb je niet echt zelfinzicht, zegt Johannes. Want hij zegt, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. En de waarheid is in ons niet. Als we zeggen dat we nooit hebben gezondigd, maken we God tot een leugenaar en is zijn woord in ons niet. Nou, dat is scherp gezegd, toch? Heel scherp. Maar zo scherp ligt het blijkbaar. Verstandigheid is echt ook zelfinzicht. Kritisch zijn naar jezelf toe. Je missers kennen. En erkennen. Kijk, verdoezel je die? Bagatelliseer je die? Ontken je ze? Dan ben je niet eerlijk. En dan mis je eigenlijk die deugd van de verstandigheid. In de katholieke traditie sprak men in dit verband over 7 hoofdzonden. Hoogmoed, afgunst, dus jaloezie, woede, traagheid, ook wel luiheid genoemd, hebzucht, gulzigheid, ook wel vraatzucht. En onkuisheid, lust. Nou, dit leerstuk van die 7 hoofdzonden kan ons helpen te groeien in zelfinzicht. Want die 7 hoofdzonden benoemen verschillende zondige neigingen die wij als mensen hebben. En kijk, die neiging hebben betekent niet altijd dat je eraan toegeeft. Maar als dat wel gebeurt, als je bijvoorbeeld toegeeft aan de neiging tot hoogmoed, dan word je langzaam maar zeker ook echt een hoogmoedig mens. Als je zwicht voor de zonde van hebzucht, niet 1 keer, maar telkens weer, dan verander je uiteindelijk in een hebzuchtig mens. Hoe is dat bij ons? Kijk, die 7 hoofdzonden vertellen ook dat we niet allemaal hetzelfde zijn hierin. Ieder mens heeft weer een zwak voor een andere zonde. En verstandigheid, oftewel zelfinzicht, is jezelf eerlijk de vraag stellen. Voor welke zonde heb ik en zwak. Anders gezegd, waar heb ik nou last van? Kijk, als je niet gevoelig bent voor die neiging tot hoogmoed, dan ben je misschien wel jaloers aangelegd op mensen die het voor de wind gaan, die zoveel hebben. En als je niet snel driftig wordt en kunt ontploffen, dan leid je misschien wel aan traagheid. En verzuim je op te komen voor anderen. Enzovoort. Enzovoort. Door de Heilige Geest. En die legt in die zin de vinger op die plek. Hij ontdekt ons eraan. Hij legt het bloot. Door die Geest kunnen we leren waar wij nou gevoelig voor zijn. En zo kunnen we groeien in zelfinzicht. En dat maakt ons trouwens ook, gemeente, mild naar anderen toe. Als je jezelf kent, dan weet je toch van je eigen zwakke plekken, van jouw zondige neigingen. Dan zul je toch niet spijkerhard zijn, veroordelend zijn naar anderen toe, want dan weet je toch zelf dat je niet beter bent. Zelfinzicht leidt dus tot mildheid en nederigheid. En als die er niet zijn, wordt het misschien hoog tijd om jezelf eerlijker onder ogen te komen. Dat zelfinzicht, waarbij de Geest ons dus helpt, is niet bedoeld om ons te kleineren. Om ons wanhopig te maken. Nee, de Geest wil niks liever dan ons juist bij de Heer Jezus Christus brengen. Want die is de pleitbezorger, schrijft Johannes. En een pleitbezorger is een beetje een deftig woord voor advocaat. En een betere advocaat dan Jezus is er niet. Hij is werkelijk een topadvocaat. De beste die er is. Want hij pleit ons vrij. Als wij onze zonden aan God belijden, dan neemt hij die zonden van ons over. Want hij is immers de verzoening van onze zonden, van alle zonden zelfs. Hij reinigt ons ervan. Helemaal. Door en door schoon. En reiniging is meer, gemeente, dan alleen maar vergeving. Reiniging betekent ook verandering. Gaan wandelen in dat licht, dat nieuwe leven dat Jezus voor ons verworven heeft. Dat leert de Geest ons ook. Ik haal al een keer eerder dat mooie boek van Ariaan Baan aan over de deugden, virtuoos leven. En hij schrijft hier ook mooi over. Hij zegt, de Geest schenkt niet alleen ons zelfinzicht, maar wil mensen ook verder helpen om grip te krijgen op hun zondige neigingen. En daarvoor schenkt hij ons naasten, vrienden, echtgenoten, geloofsgenoten. Als je eerlijk, zegt Baan, aan anderen vertelt wat jouw zwakke plek is, hun steun vraagt om niet toe te geven en het aan een opbiecht als je gezwicht bent, dan neemt de invloed van zondige neigingen af. En ik dacht, zouden we dan juist niet daarom in de kleinere kring, in persoonlijke gesprekken, op huisbezoeken, dit doen? Kwetsbaar durven zijn naar elkaar toe, elkaar dit eerlijk op te biechten. Zou dat ons niet veel dichter bij elkaar, vooral bij God, kunnen brengen? Ik las van de week op internet over jongeren die worstelen met een pornoverslaving. En dit eerlijk met lotgenoten delen, die ook geloven. En dat helpt hen in het gevecht ermee. En de eerlijkheid, de kwetsbaarheid, de afhankelijkheid van Gods genade raakte me. Kijk, geloven in je eentje. Volhouden in de strijd van het geloof in je eentje, dat is eigenlijk niet te doen. Het hoeft ook helemaal niet, want God zij dank is er toch een gemeente. Laten we elkaar dan ook in dit verband steunen, bemoedigen, helpen. Tot onze laatste zucht is er namelijk dat gevecht. We blijven fouten maken en hebben steeds weer Gods vergeving nodig. En toch is het mogelijk om hier wel stappen in te mogen zetten. We kunnen groeien tot verstandige mensen, ook hierin. Nog een keer die Ariaan Baan. Die laat in datzelfde boek ook zien hoe juist die zondige neigingen omgebogen worden door de geest. Tot iets goeds. En hij sluit daarbij weer aan bij die hoofdzonde. Hij zegt, als afgunst wordt ingedampt, dan kun je groeien tot een zorgzaam en betrokken mens. Woede, dat kan het leven van anderen en trouwens ook van jezelf verwoesten. Maar als je met behulp van de geest daarvan bevrijd wordt, van die greep, dan kun je al die energie, want dat zit in die woede, die energie, die kun je juist inzetten om je naaste en God te dienen. Denk maar aan iemand als Paulus, waar dat ook gebeurde. Hebzucht, gulzigheid en lust, die houden je vast in een obsessieve greep, begeerte naar geld, hebben dingetjes, eten, drinken, drugs, seks. Maar als je die obsessie kwijt bent, kwijtraakt, dan ontdek je dat God je gezegend heeft met eigenschappen als vriendelijkheid en betrouwbaarheid. Of zoals Baan schrijft, in een wereld waarin mensen moeite hebben om kritisch naar zichzelf te kijken, leggen christenen getuigenis af van de verstandigheid die God hun geschonken heeft. De wetenschap dat wij zelf gevoelig zijn voor die zondige neigingen maakt dat we op een milde manier naar anderen kunnen kijken. En als we ons met hulp van de Heilige Geest de deugd van verstandigheid toe-eigenen, dan worden we evenwichtig, bezonnen, welwillend. Als je zo leert te leven, gaat er een rust van je uit, waarmee je tot zegen kunt zijn voor alle mensen met wie je samenleeft. Johannes noemt dat wandelen in het licht. Het licht dat God zelf is. Die liefde is. Het licht van zijn liefde. Nou, die liefde ontvangen. En daar ging het vorige week over. En ook doorgeven. Behelst volgens diezelfde Johannes een geweldige belofte. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht. En komt niet ten val. En zullen we in dat licht dan ook bidden. Met een gebed van dominee Jaap Zijlstra. Vader, geef mij licht in mijn handen om uit te delen. Licht in mijn ogen om een lach te ontlokken. Licht in mijn oren om uw stem te vernemen. Licht in mijn hartstocht om liefde te zijn. Licht in mijn denken om uw dag te zien dagen. Licht op mijn schouders om vrede te dragen. Licht op mijn hoofd om een teken te zijn. Licht in mijn lied om uw goedheid te eren. Licht in mijn tranen om mensen te troosten. Licht in mijn hart om een licht te zijn. Om Christus wil. Amen. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat lied gaan we nu ook zingen. Helemaal hoog. 346, 1, 3 en 4. Het eerste, derde en vierde vers van Helemaal hoog. 346. Thank you. Gemeente, in verband met het gedenken van een overleden broeder uit onze gemeente, verzoek ik u voor zover mogelijk op te staan van uw plaats. Op 27 juni overleed op 86-jarige leeftijd Jan van Willigen. Jan werd op 4 februari 1939 geboren in Rotterdam. Op 19 juni 1963 trouwde hij met Annie van der Ham. En ze kregen 4 kinderen. Connie, Dick, Anton en Johan. Anton leefde maar 2 dagen. Een groot en intens verdriet voor Jan en Annie. Ja, Jan was een lieve en zorgzame vader. Hij vond het belangrijk dat zijn kinderen zichzelf konden zijn en zich konden bekwamen in wat echt bij hem paste. Met liefde maakte hij hen ook wegwijs in het leven. Ook, misschien vooral in praktische zin. Jan was een man van de techniek. Hij werkte eerst bij de kaarsenfabriek hier in Gouda en later bij de technische dienst van verschillende ziekenhuizen. En Jan had ook een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het was daarom niet vreemd dat hij actief werd in het CNV, de vakbond. Naast het werk vond hij vrijwilligerswerk minstens zo belangrijk. Vele tientallen jaren was hij actief bij de scouting. En het hele gezin deed daarin ook mee. Later zette hij zich in voor de actie Schoenendoos. En ook was hij actief in het kerkenwerk. Eerst in de Westerkerk, waar hij diaken was. En later ook in onze gemeente, waar hij heel wat jaren in het bestuur van de kantorij zat. Jan was zeer betrokken bij onze gemeente. De laatste jaren begon hij te tobben met zijn gezondheid. Naast het riskante aneurysma in zijn been kreeg hij ook longproblemen en leed hij aan hartfalen. En eind mei kwam hij in het ziekenhuis terecht. Dat was spannend, maar hij vertrouwde zich toe aan God, de arts aller zielen. En hoe het ook zou aflopen, hij wist zich veilig in Jezus' armen. Gelukkig kwam hij door die spannende operatie heen en keerde hij weer huiswaarts. Het leek weer beter te gaan. En groot was dan ook de schok dat hij onverwacht en plotseling overleed. Afgelopen maandag 7 juli was de uitvaart. En daaraan voorafgaand was er een dankdienst voor zijn leven hier in de kerk, waar hij zo graag kwam. Jan had de hele liturgie van tevoren al samengesteld. En we zongen zijn lievelingsliederen. Zijn kinderen spraken dankbare en liefdevolle woorden. De kleinkinderen hadden een prachtige fotoreportage gemaakt met hun persoonlijke woorden erbij. Het uitgangspunt voor de overdenking was 1 Petrus 5, vers 7. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. 62 jaar geleden kregen Jan en Annie deze tekst mee, als trouwtekst. Die tekst had hen de weg gewezen en ze waren niet beschaamd daarin. En ook nu, juist nu, klonken deze woorden als wegwijzer. We wensen Annie, de kinderen, de kleinkinderen, zus, zwager en schoonzus en iedereen die Jan van Willigen zou missen, Gods troostvolle nabijheid toe. Gedenken we nu in een moment van stilte broeder Jan van Willigen. Deze witte steen, met daarop zijn naam, zijn geboorte en overlijdensdatum, leggen we nu hier in de kerk, in Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, met dankbaarheid en met verwachting. U mag weer gaan zitten. In onze voorbeden bidden we voor de nabestaanden. En helaas is er opnieuw een uitvaart. Vorige week baden we hier in de kerk voor de heer Ed Rijken. En de dag erna overleed hij. Morgen is de uitvaartdienst in de aula van IJsselhof. En die begint om 12:30. We bidden ook voor Maya, het Ethiopische meisje. Dat die regelmatig komt samen met haar zusjes en haar moeder. Ze werd aangereden door een auto en brak daarbij haar benen. Ze krijgt vanmorgen de bloemen uit de kerk. En we bidden voor Lydia Schotanus, die juist deze week weer naar het ziekenhuis moet voor een controle rond de tumor die zij heeft, hoe die gegroeid is. Spannend. Zullen we ook bidden en danken. Goede God, wij danken u dat u de bron van de wijsheid bent. En dat in onze omgang met u, het diepe ontzag voor u, want dat komt u toe. En het vertrouwen op u, dat we zo mogen winnen aan wijsheid. Echt verstandige mensen kunnen worden. We danken u dat in ons leven het niet bij het oude, het vanzelfsprekend hoeft te blijven. Dat we mogen leren, dat we mogen groeien. Ook doordat we onszelf eerlijk leren kennen. Dat we elkaar daarin ook zullen bijstaan en samen zo zullen wandelen in uw licht. Wandelen in het licht met Jezus. We bidden u voor families waar verdriet is. We denken aan de familie van Willigen, nu Jan is heen gegaan. Het voelt nog zo onwerkelijk. Ook voor ons allemaal. We danken u voor wie hij was. Voor zijn vrouw Annie. Voor zijn gezin, de kinderen en kleinkinderen en het achterkleinkind. Wie hij was in zijn werk en zijn vrijwilligerswerk. Ook voor onze gemeente. Heer, dat we al het goede en het mooie zullen koesteren. En het moeilijke, het pijnlijke, een plek kunnen geven. Al onze bekommernis, onze zorgen, ook daarin op u zullen werpen. Omdat u voor ons zorgt. Heere, maak die belofte ook waar. Bijzonder ook voor Annie en de kinderen en de kleinkinderen. Maar we bidden u dat ook voor de familie Rijken. Voor Adina, de vrouw van Ed, hun kinderen en kleinkinderen. Nu het zo snel is gegaan, en we morgen de uitvaart zullen moeten doen. Wees u er dan bij. Dat bidden we voor iedereen die verdriet en gemis kent, die rouwt. Voor mensen die verloren zijn aan de dood of aan het leven. We bidden u voor Henk Kwakenaak, die midden in allerlei onderzoeken zit, dat ook spannend vindt. We bidden u voor wijsheid, voor duidelijkheid. Gaat u met hem verder. We danken u dat u daarin ook vertrouwt op u. We danken u dat mevrouw Van Dijk na vele weken in de Rietkraag weer thuis mag zijn. We bidden u dat ze daar ook van genieten kan. Verder op krachten mag komen op haar hoge leeftijd. We bidden u voor Maya, die een ongeluk kreeg, haar been brak, zo vlak voor de vakantie. Wat sneu is dat. Dat u haar troosten en geeft dat haar been goed en spoedig mag herstellen. Wees ook bij haar zusjes, haar moeder en haar vader. We bidden u voor Lydia Schotanus, die deze week weer een spannend bezoek aan het ziekenhuis zal moeten afbrengen. Gaat u met haar mee en mag het goed zijn, Heer. We bidden u ook voor haar zussen en ouders. En wij bidden u ook voor verstandigheid en bezonnenheid in onze samenleving. In de kerk, in de politiek, op alle plekken. En dat juist aan christenen te zien zal zijn. Hoe ze die deugd van de verstandigheid kennen en beoefenen. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we u kennen. En dat te merken is met vallen en opstaan. Heer, we bidden u voor het verdere van deze dag. Voor deze week. Voor de laatste loodjes op school. Voor kinderen, jongeren, docenten. Bij ons werk, als we ons misschien ook voorbereiden op onze vakantie. Dat we daarin ook rust en ontspanning zullen ontvangen. Ons zullen verwonderen over uw schepping, over de natuur en over wat mensen hebben gemaakt. We bidden u, ook als we thuis blijven, dat ook dan de rust in u zullen vinden. En in de stilte van ons hart willen we alles bij u brengen wat ons aan het hart gaat. Voor anderen, voor onszelf. En zo komen met al onze gebeden hardop, stil voor onszelf uitgesproken, onze dank, onze aanbidding bij u. Hoort u onze gebeden en verhoort u ze naar uw plan. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over tot het collectemoment. Dat zal verder worden toegelicht door de diaken van dienst, Ria van der Vlist. Daarna zingen we ons slotlied. Als ook de kinderen weer terug zijn in de kerk. Het lied 1005, 1, 2 en 5. Zoekend naar licht. Lied 1005, 1, 2 en 5. Na het collectemoment. Ria.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, TBS-patiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning. De manier van werken wordt gekenmerkt door kernwaarden, barmhartigheid, gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competent. Financieel zijn ze sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. Uw bijdrage aan de collecte voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Maar ook aan minder zichtbare kosten, onze website, drukkosten en energiekosten. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Uw gift voor het werelddiaconaat en de zending kunt u digitaal geven of in de melkbussen bij de uitgang, bestemd voor het werelddiaconaat, en voor de zending in de grijze busjes in de kloostergang. Uw gift voor de diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
in dat licht, het licht van Christus, mogen we gaan. Deze dag in, deze week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen van Hem. En wees ook tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, het licht van de wereld. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trooster. Zij met jullie en u allemaal.